Welkom beste mensen, dit is Jolanda Goijker met de podcast van Zij, waarin je hoort wat werkt in de opmars naar het verkleinen van de verschillen tussen mensen en op weg naar gelijkwaardigheid. In deze 18e editie zal ik proberen mijn woorden extra goed te kiezen, want ik spreek met taalkundige Vivian Wassink. Welkom.
Dankjewel.
Vivian, jij schreef een heerlijk boek met een deels doorgestreepte titel. Op de kaft staat een vrouw die met een kwast de titel dus deels oververft. Maar hoe spreek je dat dan uit? Als je het...
Nou, ik hoop dat mensen het uiteindelijk lezen als dat mag je ook zeggen. Maar als je de kaft bekijkt, dan zie je dat er eigenlijk staat dat mag je ook al niet meer zeggen. Mijn boek gaat over inclusieve taal. Hè? Dat is eigenlijk taal die niemand uitsluit. En als het daarover gaat, dan denken mensen heel vaak van oh, er is een soort taalpolitie die bepaalt wat ik nu voortaan moet zeggen. En er worden ook allerlei woorden die worden in de ban gedaan. Er wordt heel veel gezegd van dit mag je niet meer zeggen en dat mag je niet meer zeggen. Maar ik denk eigenlijk dat dat heel erg meevalt. Want in veel gevallen gaat het om alternatieven die worden aangeboden. En het zijn ook vaak woorden die je helemaal niet zo heel vaak gebruikt. En heel vaak ook gewoon naast woorden die je al heel lang kent. Die van jou heel gewoon zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk de boodschap wil meegeven. Dat mag je ook al niet meer zeggen. Is eigenlijk gewoon dat mag je ook zeggen.
Dat mag je ook zeggen. Ik zal het in het vervolg zo noemen. want het is natuurlijk heel lastig om dat ook al niet meer tussen haakjes of doorstreep uit te spreken. Maar fijn, dank voor de toelichting. En je lijkt daarmee ook een soort fenomeen te willen vangen, dat mensen het gevoel hebben dat als taal verandert, dat die verandering dan slecht zou zijn. Hè? Want dan moeten ze dus op hun woorden gaan passen en
ja.
Zo. Maar hoe weet je dan dat taal verandert en dat daar dus een nieuw woord aankomt voor iets?
Nou, eerst even over verandering in het algemeen. Ik denk dat heel veel mensen het heel eng en spannend vinden als er dingen veranderen. Dat is natuurlijk ook best wel begrijpelijk. En taal is van iedereen. Dus als de taal verandert, dan zie je ook heel vaak dat mensen daar heel gereserveerd op reageren. En dat zie je bij allerlei woorden, niet alleen bij inclusieve taal. Maar als er andere nieuwe woorden bijkomen, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden woorden als selfie en app, dan hoorde je eerst ook mensen van nou, wat een moderne toestanden en wat een onzin woorden. Maar nu gebruikt bijna iedereen apps en iedereen maakt ook wel eens een selfie. Dus die woorden zijn aardig ingeburgerd. Maar verandering wordt over het algemeen dus wel eng gevonden en onnodig. En vooral als het om taal gaat, hebben mensen ook heel erg de neiging om te koesteren wat ze kennen. Hè? Woorden die ze al heel lang gebruiken, willen ze graag blijven gebruiken. En nieuwe dingen, die willen ze liever niet gaan gebruiken. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, maar dat hoor je wel vaak. Maar goed, taalverandering is eigenlijk heel gewoon. Taalverandering gaat wel heel langzaam. Ik werk zelf bij een woordenboek. Ik beschrijf dus allerlei woorden die voorkomen in het Nederlands. En dan zie je ook wel dat het meestal best wel even duurt voordat een nieuw woord echt ingeburgerd is in de taal. Het gaat vaak best wel heel erg langzaam.
Wat is dat heel erg langzaam? Want het voorbeeld van selfie van zojuist.
Ja.
Dan heb je denk ik over jaren voordat dat...
Nou, selfie is ongeveer, ik denk rond 2010 of zo opgekomen. En ik moet zeggen dat dat wel redelijk snel is opgenomen. Dat kan je ook wel zien als mensen allerlei dingen zelf weer met het woord selfie gaan doen. Dan is dat wel bewijs dat een woord al redelijk bekend is. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten selfies. Je hebt de stemfie bijvoorbeeld. Dat is een selfie die je in het stemhokje maakt. Maar je hebt ook de doe het selfie. Dat is dan een selfie die je maakt als je aan het klussen zelf thuis bent. Dus je ziet dat mensen weer zelf allerlei dingen met woorden gaan doen. En dat is meestal wel een teken van, oh, dat woord is kennelijk al zo bekend. Dat mensen zelf ook weer nieuwe woorden met dat woord gaan vormen. Maar over het algemeen gaat het helemaal niet zo heel erg snel hoor, dat woorden gebruikt worden. Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat een politicus een woord heel veel gebruikt, of dat in een belangrijke talkshow het de hele tijd over een bepaald woord gaat, of als mensen op social media de hele tijd berichten delen en daarin bepaalde woorden gebruiken, dan helpt dat wel. En ik denk dat dat ook wel iets van de moderne tijd is, dat woorden tegenwoordig wel sneller verspreid worden. Dat denk ik wel, ja.
En dan heb je het misschien soms over maanden en in een ander geval Vroeger zou het dan over jaren zijn gegaan.
Ja, dat denk ik wel. En wat ook wel interessant is, een woord als woke bijvoorbeeld, hè, dat duikt ook heel veel op in de discussie over inclusieve taal. Nou, dat hebben we een jaar of 5 geleden pas geleend uit het Amerikaans-Engels. En dat betekent zoiets als dat je alert bent op allerlei maatschappelijke misstanden. Hè, vooral dingen die dan met racisme of met wat algemener discriminatie te maken hebben. Dat woord is ook geleend in het Nederlands. Nou, eerst gebruikten wij het ook in die betekenis. En die betekenis bestaat nog steeds. Maar je ziet ook dat woke een beetje een eigen leven is gaan leiden. Het is bijna ook een soort scheldwoord geworden. Hè? Als je tegen iemand zegt, doe niet zo woke, dan bedoel je dat vaak een beetje onaardig. Het betekent nu ook zoiets als te politiek correct zijn. Ik vind het jammer dat woke zo'n negatieve lading heeft. Dat vind ik zelf persoonlijk jammer, maar als taalkundige en woordenboekmaker is het natuurlijk heel interessant, want dat is best een jong woord in het Nederlands. En dat heeft toch ook al zo'n extra betekenis gekregen in vrij korte tijd. Dus dat is best bijzonder. Maar daaraan zie je ook dat de discussie over inclusieve taal, over elkaar gelijk behandelen, die wordt best wel stevig gevoerd. En dan heb je aan de ene kant mensen die het heel belangrijk vinden, die graag willen dat iedereen wordt opgenomen in de taal en dat niemand wordt uitgesloten. En je hebt ook mensen die het een beetje onzin vinden en die dan een beetje boziger op reageren van is dat allemaal nodig, dat wooggezeur. Dus dat zorgt er wel voor dat is een hele verhitte discussie. Maar goed, het levert ook weer een heleboel interessante taal op.
Nou, ik las toevallig vanochtend iemand die zei, ja, of het nou heel erg woke is of juist heel erg anti-woke, het is allebei een soort beperkend iets. En ik wil vrij zijn om te kunnen zeggen dat ik zowel niet van woke als niet van anti-woke hou.
Ja.
Dacht ik, oh, dat is weer een nieuwe stap of zo. Ja.
Ik denk ook wel dat inderdaad die twee tegengestelde groepen heel erg in het nieuws zijn. Hè? Je hebt aan de ene kant dan de progressievere groep. En die zijn natuurlijk ook best wel redelijk activistisch. Maar aan de andere kant heb je ook een hele grote groep die anti-woke is. En die twee groepen zijn natuurlijk allebei wel een beetje fel. Ik denk vooral de anti-woke kant eigenlijk. Maar daartussen zit ook een hele grote groep mensen die er misschien niet zo mee in aanraking komt. Die er misschien ook niet zo sterke mening over heeft. Maar die wel die twee uitersten vooral in het nieuws ziet. En dan misschien toch ook het gevoel krijgt van, ik moet een mening hebben of zo.
En als het niet anti-woke was, dan was het wel anti-iets anders, denk ik ook.
Ja, dus, zeker. Ja, dat denk ik ook.
Wat ik zo heel erg leuk vond, want ik wil vooral de mensen vragen om jouw boek te gaan lezen natuurlijk. Maar wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat je begint met twee quotes van Queen Latifah en Tupac. Ja. Dat zijn volgens mij rappers, klopt. Allebei. Ja. Ik zal het in mijn beste Engels proberen voor te lezen. Dus, stereotypes, they gotta go, gotta go. I'm a mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of ladies first. Dat zegt dan Queen Latifah. Ja. En Tupac zegt, but things change and that's the way it is.
Klopt, ja.
Wat leuk dat je die quotes hebt gekozen. Maar waarom die quotes bij een Nederlands boek?
Nou ja, ik ben zelf al heel erg lang hiphop fan. Ik luister al vanaf mijn 12e naar hiphop. En ik vond het ook leuk om toch wat hiphop ook in het boek te verwerken. Het heeft hier natuurlijk niet zoveel mee te maken. Maar hiphop is natuurlijk ook heel activistische muziek. Hiphop is vaak ook wel negatief in het nieuws natuurlijk. Hiphop kan ook wel vrouwonvriendelijk zijn. Dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Maar wat ik leuk vond, Queen Latifah is eigenlijk een van de weinige vrouwelijke rappers. Of femcy, moet ik dan zeggen. En die heeft in 1989 al een nummer gemaakt samen met Moni Love. En dat nummer heet Ladies First. En dat gaat daar ook heel erg... Ja, het is eigenlijk een heel feministisch nummer. En dat vond ik wel leuk, omdat in mijn boek ook één hoofdstuk gaat ook over hoe worden vrouwen nou behandeld in taal. En hoe worden vrouwen nou ook bijvoorbeeld behandeld op de werkvloer? Dat gaat ook heel erg over van, moet je vrouwen, als ze een hoge functie hebben, moet je ze dan ook nadrukkelijk benoemen? Dus het altijd hebben over een hoofdredactrice en een directrice in plaats van een directeur. Of moet je dat juist niet doen? Dus ik vond het leuk om Queen Latifah dan te quoten. En Tupac die zegt, things change and that's the way it is. Daarmee wil ik eigenlijk ook zeggen van, de taal, de samenleving verandert, de taal verandert. En zo is het nou eenmaal. En dat gebeurt. En ik moet wel zeggen dat het originele liedje van Tupac, het heet Changes. En dat heeft ook wel een beetje een sombere toon, dat nummer. Omdat hij eigenlijk ook zelf een beetje terugblikt van oh, vroeger was het zo en dat is nu niet meer zo, de tijden veranderen. Maar ik dacht zelf ook van nou, ik zie het dan misschien wat anders dan toepak. Want ik denk ook van ja, verandering, en dat kan ook positief zijn en het hoeft ook niet eng te zijn. En daar komen heel veel, er komt gewoon taal bij, maar het is echt niet zo dat niemand nou meer iets mag zeggen en dat al je woorden gewogen worden. Dat valt eigenlijk best mee.
Zeker. Ja. En er zijn ook, denk ik, moet dat zeggen, in een gewoon gesprek zal je dat ook niet zo heel vaak terug horen, maar meer als een verzuchting als iemand zijn mening gevraagd wordt.
Ja, nee, dat klopt zo.
En het gaat juist om iets nieuws. Of...
Ja, nee, dat klopt zo, ja.
Ja, nou ja, die taalverandering, dat is natuurlijk niet in Nederland zo. Hoe, weet jij of dat in andere landen anders is dan hier? Dat mensen daar ook het gevoel hebben van, oh, misschien mag ik dat woord niet meer gebruiken.
Nou, het is heel interessant, want het lijkt er wel op dat in allerlei verschillende landen en dus ook in allerlei verschillende talen een beetje een soortgelijke discussie is. Dus we leven nu wel echt in een tijd waarin we ons heel bewust zijn, hè, van elkaar gelijk behandelen. En er hoort ook taal bij. Dat is zeker niet alleen in het Nederlands zo. Ik denk ook wel dat wij veel dingen overnemen uit het Amerikaans-Engels. Hè, dat ook een soort voorbeeldtaal en ook wel een voorbeeldsamenleving is. Hoewel het natuurlijk om een heel ander land gaat dan Nederland. Ik was in augustus te gast op een congres om daar te spreken. En dat was voor allerlei mensen die het vak Nederlands geven op middelbare scholen, maar ook op universiteiten in allerlei landen eigenlijk van de wereld. En dat was wel leuk, want heel veel van die mensen waren zelf geen Nederlander, maar spraken wel goed Nederlands, omdat ze dat gestudeerd hadden. Maar die hadden natuurlijk ook hun eigen moedertaal. En het was heel leuk om bij die lezing ook een discussie te hebben over van, goh, in het Sloveens zeg je bijvoorbeeld dit, of oh, in het Engels dit, en in het Spaans dit, en dan ja, zag je wel dat soortgelijke vraagstukken dan in alle talen eigenlijk speelden, maar dat ja, sommige talen ook weer heel andere oplossingen ervoor hadden. Want hè, in het Nederlands heb je bijvoorbeeld dat we heel nadrukkelijk onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in persoonlijk voornaamwoorden. We hebben hij en zij. En we hebben nu ook het genderneutrale die en hen. Voor mensen die zich geen man of vrouw voelen. Maar in sommige talen wordt dat onderscheid bijvoorbeeld helemaal niet gemaakt naar geslacht of gender. En dat is wat dit betreft dan eigenlijk ook wel makkelijk. Omdat je dan gewoon die vormen had je voor mannen en vrouwen had je dan ook al niet. Ja, ik geef het nu een beetje vereenvoudigd weer hoor. Maar het hangt ook van hoe je taal in elkaar zit af, wat voor soort dingen er in je taal gaan spelen natuurlijk. Dat is ook heel interessant.
Ja, en in die talen die je, nou heb je, kan je een voorbeeld noemen van in welke taal dat dan is?
Nou, ik dacht dat iemand het zei, maar ik heb me daar niet in verdiept en ik ken zelf ook geen Turks, maar dus over het Turks. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant, maar ja, ik ben zelf geen, ik spreek zelf geen... Geen Turks, dus dat...
Want dan heb je dus eigenlijk dat in de taal zelf, dat probleem
niet. Nee, klopt.
Niet.
En dat is, ja, dat is ontzettend interessant. En in het Engels wordt bijvoorbeeld they en them ook gebruikt als genderneutraal persoonlijk voornaamwoord. En dat is natuurlijk ook een meervoudsvorm in het Engels. Maar het is in het Engels ook al langer gebruikelijk om they, dat heet dan singular they, geloof ik, te gebruiken. Als je bijvoorbeeld... Ja, je wilt het over iemand hebben, maar je weet eigenlijk niet of het om een man of een vrouw gaat. Het is toch gewoon een beetje een onpersoonlijke benaming eigenlijk. En zij gebruiken D ook al op die manier. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat het ook voor de hand ligt om dan als genderneutraal persoonlijk voornaamwoord ook voor D te kiezen. Terwijl dat in het Nederlands hebben we eigenlijk een beetje een analogie van dat D ook in eerste instantie voor hen gekozen. Maar hen is natuurlijk... Ja, grammaticaal gezien dan ook wel weer een beetje ingewikkeld. Omdat hen natuurlijk naar meerdere personen verwijst. Je kan hen ook niet als het onderwerp van je zin gebruiken eigenlijk. Omdat het een leidend voorwerp is. En bovendien zijn hen en ook hun in het huidige gebruik al zo vreselijk ingewikkeld. Dat ja, het mij wel verbaasd heeft dat er dan voor hen is gekozen. Dat al zo'n ingewikkeld woord is eigenlijk. Om daar dan nog een extra functie aan te geven als genderneutraal persoonlijk voornaamwoord. Ik dacht ook wel van, goh, zou dat nou werken, hè, in de talige praktijk? En daarmee bedoel ik dan helemaal niet van, oh hen, dat ik dat flauwekul vind natuurlijk helemaal niet. Ik vind het heel belangrijk dat er een genderneutraal persoonlijk voornaamwoord is. Maar
je zou er een beter woord voor willen hebben.
de neiging is er nu wel om die te gebruiken. En dat wordt ook wel, heb ik het indruk dat dat ook wel meer wordt gedaan. En dat werkt natuurlijk ook wel beter. Hè? Dat je hij, zij en die gebruikt. En dan hij voor een man, zij voor een vrouw en die voor iemand die zich geen man of vrouw voelt. En het woordje die leent zich daar wel beter voor, omdat je dat ook veel makkelijker op allerlei plekken in de zin kan zetten, omdat je het allerlei functies kan geven, omdat het ook enkelvoud is. Dus ja, ik denk dat die beter werkt, talen gezien, dan hen. Ja.
Dan de letterlijke vertaling van
inderdaad, die. Ja,
inderdaad. Dat is natuurlijk wel vaak zo, hè, dat in het Nederlands letterlijk iets vertaald wordt. En dan moet je vervolgens weer aan een heleboel mensen gaan uitleggen wat die vertaling, wat je met die vertaling bedoelt.
Ja, klopt.
Bijvoorbeeld het woord content. Ik vind het verschrikkelijk, want ik hou van het woord content, dat blij betekent.
Ja.
Maar je ziet dat woord content toch nog heel veel terugkomen. En nou ja, inhoud is het ook niet.
Nee, dus klopt. Want het heeft toch net ook een wat specifiekere betekenis, omdat je het dan over webtekst of zo hebt. Dus dat, ja, dat zie je wel vaker, want dat was ook kritiek op het woord selfie. Hè? Van, waarom noemen we dat geen zelfportret? Maar zelfportret is ook... dan denk je toch ook meer aan iemand die een schilderij van zichzelf gaat maken. En dat is ook net wat breder. En app, hè, dat mensen zeggen van waarom noem je dat geen toepassing? Maar ook toepassing is natuurlijk ook een woord dat we veel algemener gebruiken. Dus aan zulke soort woord als app is wel degelijk behoefte. Hè? Dat is niet een onnodig Engels woord. Maar ja, veel mensen vinden het, ja, als er heel veel Engels in de taal wordt opgenomen, vinden ze dat bedreigend. Terwijl het eigenlijk heel erg meevalt, het aantal Engelse woorden dat in het Nederlands wordt opgenomen of is opgenomen, is eigenlijk in verhouding helemaal niet zo heel groot. Want er zijn bijvoorbeeld veel meer woorden uit het Frans die we hebben overgenomen in het Nederlands. Maar die worden vaak al eeuwen gebruikt, dus dan hebben we het ook niet meer zo heel erg door dat dat eigenlijk Frans is. En
wat de oorsprong was ooit.
Ja, heel veel woorden in het Nederlands zijn ooit geleend. Dus die komen eigenlijk uit een andere taal.
Jij schrijft voor een woordenboek dat over nieuwe woorden gaat. Hoeveel nieuwe woorden komen er dan bij in een jaar bijvoorbeeld?
Heel veel. Ja, het is moeilijk om daar een getal, maar ik denk wel echt duizenden. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat niet alle nieuwe woorden blijven bestaan. Want ik hoorde nu toevallig ook vandaag het nieuwe woord museumklever. Hè? Dat is dan iemand, een klimaatactivist, die zich dan bijvoorbeeld vastlijmt ergens aan een schilderij in een museum. Of die een museum op een schilderij op een andere manier besmeurt. Bijvoorbeeld door soep overheen te gooien of slogan op een schilderij te spuiten. Maar het is natuurlijk nog maar helemaal de vraag. Hè? Stel je voor dat het vanaf nu nooit meer gebeurt dat een activist iets met een schilderij doet in een museum. Dan kan het natuurlijk best dat woord gewoon weer verdwijnt. En dat gebeurt met heel veel nieuwe woorden. Dat ze wel weer, kort gebruikt worden en weer verdwijnen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de coronatijd. Heel veel nieuwe woorden, maar niet al die woorden die zullen we tot in lengte vandaag blijven gebruiken.
Er komen woorden bij, maar er gaan ook woorden af, zeg maar, omdat ze gewoon simpelweg niet meer gebruikt worden.
Ja, klopt. En het is vaak ook niet zo, want dat denken mensen vaak ook, van dat er allerlei nieuws bij komt. En dat dan betekent dat oude woorden waar je helemaal aan gewend bent, die je heel veel gebruikt, dat die dan weg moeten of zo. Zo werkt het meestal niet.
Nee, zeker niet. Nee. We moeten het er natuurlijk wel een soort van met elkaar over eens zijn. Hè? Welke woorden we gebruiken. En daar zal het woordenboek van nieuwe woorden aan meehelpen. Maar hoe kan je verder meten of een woord zo ingeburgerd is? Moet je dat bijvoorbeeld dan gaan tellen hoe vaak het dan ergens in de media voorkomt of zo?
Ja, nou ja, het echt meten is natuurlijk, dat is best wel lastig. Maar je hebt als woordenboekmaker, doe je wel bepaalde dingen. Hè? Als er een nieuw woord is, dan ga je zo'n woord eigenlijk een hele tijd in de gaten houden. Van die museumklever, dan ga ik ook echt kijken van de komende tijd van, wordt dat nog meer gebruikt? En zo ja, wordt dat in allerlei verschillende bronnen gebruikt? Dus zowel in teksten als op het journaal. Hè, hoor je het zomaar in het wild op straat? En het moet ook wel echt een tijd lang door in heel veel verschillende contexten, door heel verschillende mensen gebruikt worden. We willen het een plekje krijgen in een algemeen woordenboek. Hè. Het is natuurlijk, ik maak een woordenboek van nieuwe woorden. Daar kan ik het gewoon inzetten. Hè, want daar kan ik eigenlijk alles, alle nieuwe woorden die er verschijnen, zou ik daarin kunnen zetten. Omdat dat. En ik zet daar ook echt bij van dit woord werd bijvoorbeeld in 2022 kort gebruikt. Toen dit en dit gebeurt, maar daarna verdween het weer. Dat soort informatie geef je er dan bij. En de reden om zulke soort woorden wel vast te leggen, is omdat nieuwe woorden vaak op dezelfde manier gevormd worden. En je hebt allerlei woorden op klever, bijvoorbeeld ook bumperklever of laadpaalklever. Dat is wel een iets ander kleven dan hier gebeurt, want dit is echt met lijm en zo. Maar goed, het is interessant om te zien dat mensen als ze nieuwe woorden vormen, dus telkens dezelfde manieren gebruiken. Hè. Ze maken nieuwe samenstellingen, ze hebben twee woorden die ze al kennen naast elkaar. En ze kijken ook naar woorden die al bestaan. Hè. Er zijn meer woorden op klever, dan is het ook makkelijker om zo'n woord te vormen. Dus het is taalkundig gezien wel heel interessant om al die nieuwe woorden vast te leggen, maar heel veel van die nieuwe woorden zullen niet zo heel lang bestaan.
Nee, en woorden die wel heel lang bestaan, zoals vogelnamen of bepaalde namen van bloemen of grassen of wat dan ook, die vind ik juist heel erg leuk, omdat die al eeuwenlang bestaan, maar een heleboel mensen kennen dat woord. Maar er is dus een vogeltje dat heet een boomklever, die zit inderdaad...
Ja, precies, ja, nou is ook een klever inderdaad.
Ik kan gelijk aan denken van, zou dat... En iemand heeft dus ooit bedacht dat hij dat vogeltje boomklever ging noemen. Dus
ja.
Dat was de nieuwste nieuwe taal, denk ik dan.
Ja, op dat zeker, moment. Ja.
Ik heb nog één laatste vraag in verband met de tijd. Je doet eigenlijk een oproep helemaal aan het einde van je boek. Je zoekt een nieuw woord en dat gaat over het hebben van het privilege dat je, blanker, rijker, het makkelijker hebt dan anderen en dat je daardoor niet meer zo goed kan zien. Hoe moeilijk een ander het eigenlijk zou kunnen hebben.
Dus, het is,
heb je al een woord?
Nou, nog niet. Het is eigenlijk wat algemeen. Het gaat mij er meer om van met die hele discussie over inclusieve taal. Heel veel mensen die reageren daarop door iets te zeggen als... ik doe daar helemaal niks mee. Of ik gebruik dit woord al heel lang. En mijn Surinaamse buurman vindt dat ook een prima woord. Of als ze iets zeggen van het is meer een grapje. Of die anderen moeten het niet zo moeilijk doen. Dus het is ook meer een oproep van naar inclusieve taal kijken. Is ook vaak gewoon eens vanuit een ander perspectief kijken dan alleen jouw eigen perspectief. Want natuurlijk, hè, ik bedoel, ik ben zelf wit, ik ben hetero, ik ben wel vrouw. Ik ben hooguit, heb ik wel eens wat ongelijkheid ervaren omdat ik vrouw ben, maar ook dat valt eigenlijk wel mee. Dus het zou voor mij ook makkelijk zijn om bij deze discussie te zeggen van nou, genderneutraal persoonlijk voornaamwoord. Ik ga het zelf niet gebruiken, dus het gaat niet over mij, dus zal het wel een beetje flauwekul zijn of zo. En dat vind ik jammer, want... Ik denk dat we wel heel, klinkt weer gelijk zo zenderig, maar ik denk dat het wel kan helpen door, als het om inclusieve taal gaat, niet alleen maar vanuit misschien je eigen perspectief te kijken. En voor dat verschijnsel eigenlijk, dat heel veel mensen denken van nou iets is geen probleem of iets bestaat niet omdat ze er zelf niet mee te maken hebben. Voor dat verschijnsel ben ik wel benieuwd of er een nieuw woord bestaat. En een bevriende taalkundige, die had al het woord oogklepprivilege bedacht, vond ik wel aardig. Maar ik ben wel benieuwd of mensen nog een idee hebben.
Mensen die kunnen daarvoor inzendingen aan jou sturen.
Ja hoor, zeker. En dan,
ik maak het zelf heel vaak mee, want dan zeg ik, nou, ik maak een podcast over gelijkwaardigheid. En dan zeggen met name mannen af en toe, oh, dat gaat over vrouwen. Oh, maar dan luister ik niet, daar heb ik niet zoveel mee.
Nee, precies, ja. Dat is precies dat, ja.
Ja, door het woord vrouw te gebruiken in de titel eigenlijk de andere uitsluit. Wat helemaal niet mijn bedoeling is. Maar misschien heb je nog een tip voor mij om de podcast anders te noemen of zo. Zodat ze wel willen luisteren.
Ik bedoel, want dan zou jij weer, zouden wij vrouwen weer iets moeten doen. Ik denk dat... Dat we moeten proberen om mensen ervan over te overtuigen van... Hè, denk niet gelijk, dit gaat niet over mij, dus dat is niet belangrijk of niet interessant. Maar het gaat wel ook wel over een heleboel andere mensen. Dus,
ja, en we moeten het samen doen.
Zo is het.
Nou, hey, hartelijk dank voor dit interview. Mensen kunnen jouw boek bestellen bij onzetaal.nl. Dan ligt het echt een dag later al in je brievenbus. Het is heel erg leuk. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat ook weer over manieren om gelijkwaardigheid tussen de genders sneller te bereiken en ongelijkheid weg te nemen. Wij vinden het heel erg leuk als je ons een beoordeling wil geven. Of misschien heb je al een idee of wil je meewerken. Ook daar worden we blij van. Kijk op vanzij.nl en abonneer je op de podcast. Bedankt voor het luisteren en dank aan Vivienne.
Graag gedaan, heel leuk.